Je luistert naar een podcast in de serie over de Tao Te Ching van Jaap Voigt.
In de vorige voordracht hebben we een deel van de wijze behandeld. De wijze in zijn relatie tot de hemel. En nu staan we op het programma de wijze in relatie tot de aarde. De dualiteit, hoe doet hij dat? De wijze als laatste van een rij wijze in de traditie. En de wijze ten opzichte van de mensen om hem heen op dit moment. Hoe voelt zo'n wijze zich? Nou, hoofdstuk 2 gaat in over de wijze en hoe die zich gedraagt op aarde. En dan krijg je een aantal aanwijzingen die niet mis zijn. En het hoofdstuk 2 gaat in principe over de noodzaak van de dualiteit op aarde. Lang heeft kort nodig, dit heeft dat nodig, hoog heeft laag nodig. Ja, dat is nu eenmaal het gegeven hier. Er is een dag en een nacht en een man en een vrouw. En daar gaan de eerste versen van hoofdstuk 2 over. Maar dan komt vers 3. En daar staat, daarom voert de wijze zijn werk uit door niet handelen. Onderricht hij zonder woorden. De 10.000 dingen komen vanzelf op en hij initieert niets. Weer zo'n wonderlijke, paradoxale, op het oog paradoxale tekst. De wijze voert zijn werk uit door niet handelen. Hij onderricht zonder woorden. 10.000 dingen komen vanzelf op en hij initieert niets. Wat hier staat, is dat de wijze volkomen vertrouwt op een levensstroom die door hem heen gaat. En die hem bezielt. En die niet alleen hem bezielt, maar die ook zorgt dat hij zichzelf kan uitdrukken. Dat de persoonlijkheid daarmee helpt om afspraken te maken of om dingen op papier te krijgen. Dat is een hulp, dat is een dienaar. Maar de wijze gaat ervan uit dat hij niet hoeft te handelen. Hoe zit dat nou? De wijze, als die levensstroom door zich heen voelt gaan, heeft hij een werking. Dat is wat ik het verschil tussen werk en werking noem. Heel veel mensen zijn aan het werk met hun persoonlijkheid. Die lopen achter de dingen aan, lopen achter de feiten aan. Maar de wijze heeft een werking en die werking wordt groter naarmate hij minder handelt met zijn persoonlijkheid. Dat is wat er bedoeld wordt. Volgende zin. En hij onderricht zonder woorden. Hoe kan je nou onderrichten zonder woorden? Dat is door het voor te doen. In de opvoeding van kinderen is het heel duidelijk dat je kan kinderen allerlei dingen verbieden of vinden dat ze dat niet mogen. Maar als je ze zelf doet, dan doen ze dat toch. Het onderricht zonder woorden is het zijn van een voorbeeld door de manier waarop je leeft. Dat is het beste onderricht wat er bestaat. De 10.000 dingen komen op en hij initieert niets. Dat betekent, hij doet als wezen, doet hij mee. Hij wordt ook beademd. Net als die andere mensen. Net als 7... miljoen mensen, ik weet niet hoeveel, 7.000 miljoen mensen. Net als de bomen, net als insecten. Het is dus niet dat de wijze iets maakt. De wijze beseft dat hij alleen maar meedoet. En de vraag is, hoe kan ik zo goed mogelijk meedoen? Dat is waar de wijze mee bezig is. Nou, dit is zijn een van de dingen waarin je duidelijk wordt hoe hij zich verhoudt in de wereld van het zintuigelijke wereld van de dualiteit. Het volgende vers, gaat het hierop door, daar staat, hij brengt voort, maar eigent zich niets toe. Die hebben we vorige keer ook gehad met de D, maar wat ik straks ook zei, de wijze is natuurlijk aangesloten op die D, is een belichaming van D. En vandaar dat de teksten hetzelfde zijn. Hij brengt voort, maar eigent zich niets toe. Hij handelt doelbewust, maar is niet afhankelijk van de uitkomst. Hij volbrengt werk, maar neemt er geen bezit van. Dat hij er geen bezit van neemt, omdat hij er geen bezit van neemt, gaat niets van wat hij doet, van wat hij bewerkstelligt, verloren. Voortbrengen zonder toe te eigenen. Handelen zonder afhankelijk van de uitkomst. Werk doen zonder er bezit van nemen. De persoonlijkheid doet niets anders dan voortbrengen en het zich toe eigenen. Doelbewust handelen en afhankelijk zijn van de uitkomst. Volbrengen van werk en er bezit van nemen. Hier staat dus precies wat de persoonlijkheid, wanneer je in de persoonlijkheid bent en wanneer je als wijze handelt. Wordt hier helemaal exact omschreven. Je kan het op een andere manier samenvatten. Je doet de dingen om niet, omdat ze gedaan moeten worden en omdat jij vindt dat ze gedaan moeten worden. Je bent niet bezig met de liefde die je moet krijgen van buiten, maar je bent bezig met de liefde die je in je hebt uit te drukken naar buiten. Dat is waar de wijze mee bezig is. Dan is er nog een vers, vers 71, een wonderlijk vers ook weer, wat ook nog gaat over bewustzijn en over aarde, wat mij betreft. Vers 71. Dan kom je echt in de taal van de Tao Te Ching. De weg van het weten naar het niet weten is het beste. Van het weten naar het niet weten is het beste. De weg van het niet weten naar het weten is een afwijking. Het Chinese teken voor afwijking is gebrek, ziekte. Er staat afwijking, gebrek, ziekte. Alleen als de afwijking als afwijking herkend wordt, is het geen afwijking meer. Dus hier staat niet dat je hem kan weghalen, maar je moet hem herkennen als afwijking. En nou komt het. De wijze heeft deze afwijking niet, omdat hij die afwijking als afwijking herkent. Nou, dit is natuurlijk een heel grappig vers. En wat betekent dat nou? Zeker als je uit bent op kennis. Zeker als je uit bent op opvoeden met kennis. Zeker als je zegt kennis is macht. Vind je dit de grootste onzin die er bestaat. Wat dit vers zegt. Om steeds terug te kunnen gaan naar iets wat niet gedifferentieerd is. Naar iets wat niet ontwikkeld is nog. Naar iets wat nog in de kiem aanwezig is, maar nog geen gestalte heeft. Steeds maar weer. Dat is beter dan kennis. Waarmee je dingen oplost. Om het weer anders te zeggen. De persoonlijkheid eist op een vraag en antwoord wat ik straks zei. Het is beter dat de vraag zich oplost. Hetzelfde principe. Het is beter als de vraag zich oplost, is het ongedifferentieerd. De weg van het weten naar het niet weten is het beste. Het betekent niet dat je geen kennis hoeft te verzamelen. Het betekent niet dat je niet dingen moet weten. Maar het betekent dat dat weten met je hoofd, dat verstand, is een afwijking. Zo wordt het genoemd, van de persoonlijkheid. Dus ik kan zeggen, en daar zijn vele mensen het mee eens, de persoonlijkheid is een afwijking. Je kan het nog verder strekken en zeggen, de persoonlijkheid is de val. De val waar iedere geestelijke stroming het over heeft, dat is niet iets wat ooit vroeger gebeurd is en daarna niet weer. Het is wat iedere dag met jou en mij gebeurt, als onze persoonlijkheid overneemt en vindt dat wij de baas zijn, en de dingen die wij doen onszelf toe-eigenen en vinden dat we het heel erg goed doen. En we niet ongedifferentieerd zijn, maar wij weten precies wat we willen. Daarvan wordt hier gezegd, dat is een afwijking. Als je vandaag de dag rondkijkt, zie je de consequenties van die afwijking. Met alle crisissen waar we nu in zitten. Als je zelf in een crisis zit, welke periode dan ook, of welke dingen die je ook meemaakt, dan is het zo dat je weet dat je met je persoonlijkheid alles probeert op te lossen en dat dat niet lukt. Dat het alleen maar is dat je teruggaat naar rust, stilte, leegte, ongedifferentieerd in een veld waar ook de vraag nog oplost, terwijl die wel blijft bestaan hoor, als je weer indaalt, als je weer geboren wordt, Maar om steeds maar die weg af te leggen van het niet weten naar het weten en weer terug naar het niet weten. Als je alleen maar in het weten hebt, is dat een afwijking. En nu komt het grappige. De wijze herkent die afwijking als afwijking. Dus het is niet zo dat het ego, hoe je het ook noemt, of de persoonlijkheid, buiten veld, buiten gezet kan worden, opgelost kan worden, zodat je er nooit meer last van hebt. Nee, die blijft altijd. Maar je wordt er, en nu komt het, niet meer door bepaald. Omdat je weet dat die uiteindelijk jou niet helpt. Uiteindelijk helpt het staan in die stroom van het leven en het worden van instrument. Nou, op het moment dat je ziet dat jouw persoonlijkheid een afwijking is, dan ben je direct geneigd om terug te gaan en rustig te worden. Dat is wat dit hoofdstuk zegt. En dit gaat dus over dagelijks functioneren op aarde. Hoofdstuk 71. Dan gaan we naar het hoofdstuk over de wijze, de huidige wijze. Wij willen wijs worden na al 56e daarvoor ook, maar daarna is het eigenlijk het enige wat je doen kan, wat mij betreft. En dan zijn de wijzen ons voorgegaan. Daar heb ik vorige keer ook al iets over gezegd. Hoofdstuk 15, dat is de wijze uit de oudheid. Zij, die in de oudheid in de geest van Dao handelden, waren subtiel, mysterieus, duister en doordringend. Doordringend herwerking. Zo ondoorgrondelijk dat zij niet gekend konden worden. Ondoorgrondelijk. Daarom doe ik een poging hun manier van doen te omschrijven. En dan kreeg je wat ik vorige keer voorgelezen heb. Ze zijn voorzichtig, ze zijn waakzaam, ze zijn gereserveerd, oplossend, onbedorven, uitgestrekt, ongedifferentieerd. Hierin zie je dat de wijze die aangesloten is aan de D als Dao aan het werk in de wereld, daar is de wijze op aangesloten, die ziet er zo uit. En dat betekent dat het, je kan ook zeggen, het is een hele bescheiden man. Hij is voorzichtig, hij let goed op, hij is spontaan. En het is subtiel, mysterieus, duister. Ja. Hoeveel mensen als je ouder wordt zeggen tegen jou dat ze niet precies begrijpen wat je doet of waar je mee bezig bent. Dat klopt. Voor sommige mensen is de wijze mysterieus, subtiel en duister. De meeste mensen. Dat staat beschreven in hoofdstuk 15. Een ander hoofdstuk waar het beschreven staat, hoe de wijze zich aansluit bij de oudheid, is hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22... daarin staat wat de wijze doet. Daarom is de wijze die omvat het ene. Dat is wat ik bedoel met Dao, De die door hem heen komt. En wordt een voorbeeld in de wereld. Dat is wat ik straks zei. Dat je bent, dat je uitdrukt wie je in wezen bent. En nou is het. Hij is niet op zichzelf gericht. En omdat hij niet op zichzelf gericht is, is hij helder. De persoonlijkheid is altijd op zichzelf gericht. Hoe doe ik het? Hoe doe ik het? Hoe doe ik het? Je bent niet op jezelf gericht. Daarom ben je helder. Als je heel erg op jezelf gericht bent, ben je niet helder. Hij stelt zich niet centraal. Terwijl de persoonlijkheid zich altijd centraal stelt. Hij stelt zich niet centraal. Daarom is hij aanwezig. De persoonlijkheid zegt, moet je mij eens kijken. Ik ben hartstikke centraal. Dan is hij niet aanwezig. De mens. De wijze stelt zichzelf niet centraal en daarom is hij aanwezig. Hij valt niets aan. Daarom verricht hij verdienstelijk werk. Hij is gewoon bezig. Hij is niet bezig tegen dit. Hij is ook niet bezig voor dat. En hij is niet bezig met die dualiteit. Hij is bezig met wat noodzakelijk is om uit te drukken voor hem. Hij slaat zichzelf niet op de borst. Hij pocht niet, staat er in het Chinees. Daarom is zijn werking langdurig. Persoonlijkheid doet niets anders dan te roepen, moet je mij eens kijken. Wijze slaat zichzelf niet op zijn borst. En dan een laatste zin, omdat hij niet strijdt, hij levert geen strijd, hij doet gewoon wat er gedaan moet worden, kan niets in de wereld met hem strijden. Omdat hij niet strijdt, zal hij geen contrabeweging oproepen die met hem strijdt. Dit is de manier waarop de wijze, laat ik zeggen, staat in op aarde en zoals alle wijzen voor hem op aarde gestaan hebben. Nou, dan is er nog één hoofdstukje over. En dat is hoe, als je nou wijs wordt en wijs bent en alle wijzen die ervoor zijn, hoe kijken die nou eigenlijk naar alle mensen om je heen? Zonder arrogant te worden en zonder te roepen, moet je mij eens kijken, want dat is persoonlijkheid. En dat is men het algemeen, alle commentatoren zijn het erover eens, dat in hoofdstuk 20 Lao Tse zichzelf beschrijft. En die, ik zal het ook voordragen, die kijkt naar een mens. En die ziet dat die mens dit doet en dat doet en moet je mij eens kijken en ik doe het zus en ik doe het zo en ik weet het zeker. En het eerste wat hij zegt is, wat een mens vreest, kan niet niet gevreesd worden. Er is nu eenmaal onontgonnen gebied, daar komt geen einde aan. Wat de mens vreest, godsvrezend, ongelukvrezend, ziektevrezend, ouderdomvrezend, kan niet niet gevreesd worden. Dat hoort bij het mens zijn. En nou komt het volgende. Er is nu eenmaal onontgonnen gebied. Daar komt geen einde aan. Wij zullen dus nooit alles kunnen weten. Daarin stelt hij zich tegenover de mensen die wat hij ziet. En dan zegt hij, iedereen is vrolijk. Alsof ze een feest aanrichten op een grote offerdag. Grote offerdag is altijd lekker te eten. Weet je, dan, alsof ze een uitkijktoren beklimmen in de lente. Alleen ik lig rustig voor anker. En ik heb nog geen teken van leven gegeven. Ik heb nog geen onderscheid gemaakt. Ik ben als een pasgeboren kind die nog niet geglimlacht heeft. Ik ben ongebonden. Als iemand die geen plaats heeft om naartoe terug te gaan. Ik hoor dus nergens thuis. Dat is mijn gevoel als ik naar andere mensen kijk en me vergelijk. Ik lig rustig schommelend voor anker. Ik ben stil, ik heb nog geen teken van leven gegeven. Ik maak geen onderscheid, ik doe niet meer. En dan zegt hij over die andere mensen, iedereen heeft meer dan genoeg. Iedereen zegt, moet je mij, ik heb dit, ik heb dat, ik heb dat. Alleen ik schijn tekort te schieten. Ze zeggen allemaal tegen mij dat ik het niet zo goed weet. Allah, ik heb de geestesgesteldheid van een dwaas. Zij noemen mij een dwaas. En als je het zo bekijkt, van hun uit, gewone mensen zijn helder. Ik alleen tast in het duister, want ik weet het niet. Gewone mensen zijn kritisch onderzoekend. Ik ben alleen stil naar binnen gekeerd. Ik ben al zo rustig als een zee. Als een zachte wind hoog aan de hemel. Zo rustig ben ik. En als laatste zegt hij dan, iedereen heeft een bepaalde bruikbaarheid. Iedereen kan aangewend worden. Jij doet dit, jij doet dat, jij hebt die functie, jij hebt die functie. Ik alleen ben ontembaar. Als iemand die overal buiten valt. Ik alleen verschil van andere mensen, omdat ik de voeding van de grote moeder, dat is de Dao. Dat is wat ik vereer. Mijn verschil met alle andere mensen is dat ik leef in de verering van het Dao. En mijn leven, dat staat centraal in mijn leven. En de rest is daaromheen en ik probeer dat zo rustig mogelijk te doen. Andere mensen, vrolijk, lekker eten, uitkijktoren klimmen in de lente, op een offerfeest, lekker eten en drinken en dronken worden. Ik niet. Rustig. Dat is lastig soms. Want je denkt, ben ik nou verstaanbaar? Je denkt als wijze, Ik heb wel best iets te zeggen, maar ze vragen niks. En ik heb ook eigenlijk geen behoefte om iets te zeggen. Het is die stilte waar je als wijze steeds naartoe terugkeert. Zwijgen is goud. Na je 60ste, zwijgen is goud. Dan ben je op weg om wijs te worden. Dit was het laatste stukje van over wijsheid.